Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 92, de versen 1 en 2. 92, 1 en 2. Is Handelingen 4, de versen 1 tot en met 12. De schriftlezing is Handelingen 4, de versen 1 tot en met 12. Dat is het gedeelte wat volgt op de genezing van de kreupele man die aan de deur van de tempel zat. Die deur heette de Schone en hij begeerde daar een aalmoes. Hij was kreupel en Petrus heeft hem in de kracht van de Heere Jezus opgewekt, dat hij weer kon lopen. En dan stroomt het volk toe en dan spreekt Petrus en Johannes spreken hen toe. En dan lezen wij in Handelingen 4 vers 1, en terwijl zij tot het volk spraken, kwamen daarover tot hen de priesters en de hoofdman van de tempel en de Sadduceeën, zeer ontevreden zijnde, omdat zij het volk leerden en verkondigden in Jezus de opstanding uit de doden, en sloegen de handen aan hen en zetten hen in bewaring tot de andere dag, want het was nu avond. En velen van degenen die het woord gehoord hadden, geloofden. En het getal der mannen werd omtrent 5000. En het geschiedde des anderen daags dat hun oversten en ouderlingen en schriftgeleerden te Jeruzalem vergaderden. En Annas de hoge priester en Caiaphas en Johannes en Alexander en zovelen er van het hoge priesterlijk geslacht waren. En als zij hen in het midden gesteld hadden, vroegen zij: door wat kracht of door wat naam hebt gij lieden dit gedaan? Toen zeide Petrus, vervuld zijnde met de Heilige Geest, tot hen: gij oversten van het volk en gij ouderlingen van Israël, alzo wij heden rechtelijk onderzocht worden over de weldaad aan een krank mens geschied, waardoor hij gezond geworden is. Zo zij u allen kennelijk en het ganse volk Israëls, dat door de naam van Jezus Christus de Nazarener, dien gij gekruist hebt, welke God van de doden heeft opgewekt, door hem, zeg ik, staat deze hier voor u gezond. Deze is de steen die van u de bouwlieden veracht is, welke tot een hoofd des hoeks geworden is. En de zaligheid is in geen ander, want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. Tot zover de schriftlezing. Doen wij nu belijdenis van ons geloof en zingen wij in aansluiting daarop Psalm 48 vers 4. Wij, o verheven majesteit, gedenken uw weldadigheid in het midden van uw heilige woning. Psalm 48, vers 4, na de belijdenis. En een ieder spreekt in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Thank you. Gemeente, wij worden geroepen te mediteren over de Heidelberger Catechismus. En wij willen nu behandelen zondag 11. Zondag 11 van de Catechismus. En in zondag 11 belijden wij met de kerk. Waarom wordt de Zoon van God, Jezus, dat is zaligmaker, genoemd? En het antwoord is omdat hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost. Daarbenevens dat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. Geloven dan die ook aan de enige zaligmaker Jezus, die hun zaligheid en welvaart bij de heiligen, bij zichzelf of ergens elders zoeken. Nee, zij, maar zij verloochenen met de daad de enige zaligmaker Jezus, ofschoon zij met de mond in hem roemen. Want van twee en één of Jezus moet geen volkomen zaligmaker zijn, of die deze zaligmaker met waar geloof aannemen, moeten alles in hem hebben dat tot hun zaligheid van noden is. Tot zover. Zoeken wij nu het aangezicht van de Heere in gemeenschappelijk gebed. Grote heilige God, de engelen roepen u voortdurend toe, heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. De ganse aarde is met zijn heerlijkheid vol. U bent de heilige God. En u bent ook te heilig dat u het kwaad en het onrecht zoudt aanzien. En toch, Heere, toch ziet u naar ons om. Wat een groot voorrecht dat u bemoeienissen met ons wilt hebben. Want wij zijn toch een onheilig volk. En nu komt u tot ons met de gave van uw Zoon, de Heere Jezus. En in deze dienst worden wij geroepen om te mediteren over deze lieflijke naam van Jezus. Het is een rijke naam. Een naam die op de lippen van talloze mensen geweest is. Ook in de laatste minuten van hun leven. Dat men geroepen heeft om u, Heere Jezus. Mensen die het geleerd hadden dat de zaligheid in geen ander is dan alleen in u. En zo, Heere, mag het ons een groot voorrecht zijn en een vreugde dat wij vanavond hier in uw huis mogen mediteren over deze lieflijke naam, Jezus. Heere, wij vragen u of u uw Heilige Geest in ons midden wilt geven. Want het is toch uw liefste werk, o Heilige Geest, om Christus te verheerlijken. Om het licht op hem te laten schijnen. O, wilt u onze ogen ook openen, dat wij dat licht mogen zien dat u werpt op de Heer Jezus. En dat wij zo getrokken mogen worden tot u, dat wij voor het eerst misschien de noodzakelijkheid zien om te leven met u, Heere Jezus. En dat we ook de lieflijkheid zien van uw dienst. En dat u dierbaar voor ons mag worden. Dat we naar u leren verlangen en dorsten en hongeren. Wilt u dat alles opwekken? Wij vragen u of u harten wilt openen die misschien nu nog gesloten zijn. U kunt ervoor zorgen, Heere, dat mensen die met een gesloten hart de kerk inkwamen, dat ze met een geopend hart de kerk weer uitgaan. Heere, u kunt mensen ontdekken aan hun groot gemis. U kunt hen de kerk uit laten gaan met een besef dat ze u niet kennen en dat ze geen vrede met God hebben en dat ze geen deel hebben aan dat zalig goed en dat ze zo verwond worden en dat ze zo gaan roepen als nooit tevoren. O Heere, u kunt onze harten gaande maken om uit te gaan tot u, de vorst van het leven. Heere, wat zijn wij toch vreselijke mensen, dat wij toch ook niets kunnen zonder u, dat we nog kreupel zijn en niet tot u kunnen komen, dat we nog blind zijn en we dat licht niet eens zien, dat we nog doof zijn en dat we nog onze oren geopend moeten worden en dat we nog zo verknocht zijn aan deze wereld die straks vergaat. Als een zinkend schip, zo is deze wereld en we klemmen ons vast aan dit zinkend schip. Terwijl u er bent om ons te redden, om ons te redden en eeuwig leven en behoud te geven. O Heere, wij bidden u dan of u ons een goede dienst wil geven en dat uw verlossend werk en uw bekerend werk en uw reddend werk gezien mag worden bij doven en bij blinden en bij verlamden en kreupelen. Heere God, bij u is het leven. En zo is het toch dat u een mens ontdekt aan al zijn gemis om zodoende plaats te maken voor u. O geef, Heere, dat er geroepen mag worden ook vanuit onze nood, ook vanuit onze schuldige onmacht, dat er geroepen mag worden tot u de vorst van het leven en dat we schoonheid in u zien en dat uw woord voor ons gaat leven en dat de liefde in het hart wordt uitgestort voor u, o Heere Jezus, wil het bewerken, opdat zo harten vernieuwd mogen worden en levens verkwikt. En dat mensen mogen opstaan in een nieuw, Godvrezend leven. Heere God, wil zo toch in ons midden werken. We vragen u of u in ieder van ons wilt gedenken in onze persoonlijke omstandigheden. U weet hoe we hier gekomen zijn vanavond. U weet de vragen waar we mee kunnen zitten. De nood die er in het leven kan zijn. Ook wellicht bij ouderen een stuk eenzaamheid, een vaak aan huis gebonden. Heere God, wilt u erin meekomen? We bidden u voor hen die verzorgd worden in Nieuw-Rijsenburg. Schenk ook daar uw zegen en genade. Zegen het verplegend personeel daar ook, dat ze ook het werk met liefde mogen doen en met zorg en toewijding. En geef dat dit huis toch tot zegen mag zijn. En dat ook door middel van de zorg die daar geboden wordt, dat het ook beleefd mag worden. Dat u tot de grijsheid toe dezelfde bent. En dat u zult dragen. We bidden u, Heere, voor onze kerken en vragen u om uw geest en genade in het midden van onze kerken. We bidden u, Heer, of u ons wijsheid wilt geven als kerken om de weg te gaan, ook in deze tijd die u en uw woord ons voorhouden. Heer, we bidden u ook dat er nieuwe predikanten mogen komen, mannen, broeders, die door uw geest bekwaamd zijn, die door u gelouterd en geoefend zijn, die uitgestoten zullen worden in de wijngaard. Heere, wilt u nog herders en leraars geven, mannen door u geroepen, opdat onze kerken gezegend en geleid mogen worden in de grazige weiden van uw woord. We vragen u, Heer, of u uw kerk in het midden van deze wereld wilt bouwen, wilt uitbreiden, wilt bewaren. Wij bidden u voor kracht voor hen die lijden ter wille van het geloof. We bidden u voor moed en sterkte voor hen die verantwoording moeten afleggen. Schenkt u hen de woorden zoals Petrus ook vol was met de Heilige Geest en dat hij zo verantwoording afgelegd heeft voor het Sanhedrin. Geef ook dat nu uw kinderen die voor rechters moeten komen, dat zij daar ook met de volheid van uw geest zullen getuigen en dat niemand iets tegen hen zal kunnen inbrengen. O, wilt u toch zo de naam van de Heere Jezus verheerlijken in het midden van de volkeren. We bidden u om verlossing en bekering en bevrijding uit valse godsdiensten, zoals islam en boeddhisme en hindoeïsme. En er zijn andere afgodendiensten. Heere, wil u daar verlossing uit geven, zegen het werk van de zending. En zegen het werk van de Bijbelvertaling en van de verspreiding van uw woord. Sterk al uw dienaren die u uitgestoten hebt. En Heere, gedenk ook in ieder van ons, want als we over de afgodendienst spreken, dan moeten we u belijden dat wij daar niet vreemd aan zijn. Dat van nature is ons hart, heeft een van uw kinderen gezegd, een fabriek van afgoden, zaken of personen waar we ons vertrouwen op willen stellen, verlos ons daarvan. En geef, Heere, dat wij alleen op uw naam hopen, op uw naam bouwen, tot u vluchten, tot u komen, en dat die ene naam die onder de hemel gegeven is, ook voor ons dierbaar en het leven zal zijn. We vragen u dan zo uw genade en zegen. Sterk uw dienaar en help ons bij het luisteren. Ook hen die thuis meeluisteren via de kerktelefoon. En hoor ons om Christus wil. Amen. Gemeente, u krijgt gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven. En zingen wij dan Psalm 52, de versen 1, 6 en 7. Psalm 52, versen 1, 6 en 7. Geliefde gemeente, Petrus en Johannes zijn naar de tempel gegaan om te bidden. En bij de ingang van de tempel, daar zit een bedelaar. En hij is kreupel. Hij ziet Petrus en Johannes voorbij komen. En hij steekt zijn hand uit. Hij vraagt om wat geld. De beide apostelen staan stil. Waarschijnlijk hebben ze hem veel vaker daar gezien. Maar nu staan ze voor hem. En Petrus is vol met de Heilige Geest. En zegt tegen die man, goud en zilver heb ik niet. Maar wat ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus, de Nazarener, sta op en wandel. En Petrus grijpt hem bij de hand en trekt die kreupele bedelaar overeind. En die man voelt kracht en gaat lopen en springen en is zo blij. En iedereen is verbaasd. En kijkt naar hem. De mensen verwonderen zich, wat is er toch hier gebeurd? Hij zat toch hier aan de ingang van de tempel te bedelen en nu springt hij hier op het tempelplein. Het volk komt aangelopen en Petrus legt hen uit in Handelingen 3 vers 16 hoe dat komt door het geloof in zijn naam, dat is de naam van de Heer Jezus, heeft zijn naam deze gesterkt. Die gij ziet en kent. Dus steeds heeft Petrus het over de naam. Hij had gezegd tegen die kreupele man, in de naam van Jezus Christus, de Nazarener, sta op. En wanneer de mensen komen zeggen, wat is er nou gebeurd, hoe kan dit allemaal? Dan zegt Petrus, in zijn naam heeft zijn naam deze gezond gemaakt. En in Handelingen 4, dan moeten Petrus en Johannes zich verantwoorden voor het Sanhedrin. Want die houden er helemaal niet van dat de naam van de Heere Jezus daar nog genoemd wordt. En dan spreekt Petrus, die moet antwoord geven. En nu is Petrus niet bang. Een paar weken tevoren, of maanden, was hij wel heel bang daar geweest. Maar nu kijkt hij dat Sanhedrin aan en hij zegt in vers 16, legt hij uit hoe het komt. In vers 10, in Handelingen 4, vers 10, daar legt apostel Petrus het uit. Het zij u allen kennelijk en het ganse volk van Israël, dat door de naam van Jezus Christus, de Nazarener, dien gij gekruist hebt, welke God van de doden heeft opgewekt, door hem, zeg ik, staat deze hier voor u gezond. Door de naam van Jezus Christus staat deze man gezond. U hebt hem gekruisigd, maar God heeft hem opgewekt. En nu wilt u ons rechterlijk onderzoeken waarom een gezond ziek man gezond geworden is. Maar we willen het u wel zeggen. Het is door de naam van Jezus Christus. En dan komt Petrus met zijn preek tot de toepassing. En dat was het laatste vers wat we gelezen hebben. Vers 12 uit Handelingen 4. En dan zegt Petrus, kijk, het gaat hierom. En de zaligheid is in niemand anders, is in geen ander. Want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is, door welke wij zalig moeten worden. Weer heeft Petrus het over die naam. Maar het gaat niet zozeer om die man die nu gezond is. Het gaat om de naam van Christus. Dat de Heer Jezus macht en kracht heeft. Ook nu, kijk, u ziet het voor u. En dan gaat het erom dat wij allemaal zalig moeten worden door die ene naam. En dan mogen wij vanavond nadenken over die naam Jezus. En dan denken we aan de betekenis van die naam. Jongens en meisjes, wat betekent de naam Jezus? Wat denk je nou? Misschien dat je het wel weet. De naam Jezus betekent zaligmaker. Dat heeft toch de engel gezegd aan Jozef in die droom. Uit Matthäus 1, vers 21, je zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Dat betekent de naam Jezus, zaligmaker. En daar willen we nu met elkaar over nadenken, zoals de catechismus ons dat voorhoudt in zondag 11. In de catechismus, dat weet u en dat weten jullie, zijn we nu bezig om een uitleg te krijgen van de apostolische geloofsbelijdenis. Wat we elke zondagmiddag in de kerk belijden met elkaar, dat gaat de catechismus nu in al deze zondagen uitleggen. Hebben we de vorige keer gezien over dat God de Vader de schepper is, de onderhouder. En vorige keer over zijn voorzienigheid, hoe de Heere zorgt voor ons in het leven. Dat de Heere zorgt voor allen die op hem hopen en vertrouwen. Hij is een zorgzame God. Maar nu gaat de catechismus verder om uit te leggen. Ik geloof in Jezus Christus, Gods Zoon, onze Heere. Dat gaat de catechismus nu uitleggen. Hij gaat uitleggen wie Jezus is. De Zoon van God. En dat we hem moeten kennen. Het is een heel mooi gedeelte van de catechismus. Ja, heel de catechismus is mooi. Maar die uitleg over de Heere Jezus is heel mooi. Dat de Heere Jezus wordt, dat we hem moeten kennen in zijn namen. We moeten hem kennen in zijn ambten. Want hij bekleedt het ambt van een profeet, een priester en een koning. We moeten hem kennen in zijn staten. Wat is dat, jongens en meisjes, een staat? Er zijn twee staten. Dat is helemaal niet zo moeilijk. De ene staat is dat de Heer Jezus moest lijden en sterven en naar de hel gaan. Dat noemen we de staat van zijn vernedering. Zo moeten we de Heer Jezus kennen. Hoe hij geleden heeft, hoe hij gestorven is, hoe hij begraven is. Hoe hij naar de hel gegaan is. En dan heb je de andere staat, dat is de staat van zijn verhoging, van zijn verheerlijking. Dat hij opgestaan is uit de dood. Dat hij opgevaren is naar de Vader. Dat hij zit aan de rechterhand. En dat hij straks terugkomen zal om te oordelen de levenden en de doden. En dan zal iedereen hem zien. Dat noemen we allemaal, dat hoort bij de staat van zijn verhoging. Dus zo moeten we de Heer Jezus leren kennen. Ook in zijn beide staten. Zijn vernedering en verhoging. En zo moeten we de Heer Jezus leren kennen. Wie hij is. En nu dan over de namen van de Heer Jezus. En er zijn verschillende namen. Jezus, Christus, hij is Heere, hij is Gods Zoon. En dat wordt ons allemaal uitgelegd nu in de komende zondagen in de catechismus. En dus nu vandaag willen we spreken over de naam, de Heer, over Jezus, zijn naam. Jezus. En kijk, zo vinden wij eigenlijk verschillende namen. We hebben net vier namen genoemd van de Heer Jezus. Jezus, Christus, Gods Zoon, Heere. Maar er zijn veel meer namen in de schrift. Er zijn heel wat we noemen bijzondere namen. Die worden eigenlijk maar één keer genoemd in de Bijbel. Verschillende namen. Denk je aan de naam Wonderlijk, omdat hij een God is die wonderen doet. Hij is raad. Dat betekent hij is wijs. Hij weet precies alles. Hij wordt genoemd sterke God. Hij wordt genoemd vader der eeuwigheid. We kunnen ook denken aan de naam de Alpha en de Omega. Dat is het begin en het einde. En zo geeft de Heer Jezus verschillende aanduidingen. Zo geeft de schrift verschillende aanduidingen van de Heer Jezus Christus. Vele bijzondere namen, maar zijn eigen namen, dat is Jezus en Christus. Nou, de naam Jezus. Dat zien we ook vaker in de schrift eigenlijk. We zien het in het Oude Testament al. U weet dat de Joodse naam voor Jezus is Jozua. Jezus is de Griekse vorm van het Hebreeuwse Jozua. En in het Oude Testament, daar weten wij van een profeet die Hosea heette. Dat is eigenlijk hetzelfde als Jozua. U weet ook een leider van het volk, was een koning. Die heette ook eerst Hosea, werd Jozua genoemd, die het volk gebracht heeft in het beloofde land. En dan is er ook een priester, Jozua, na de ballingschap. Zo heb je een profeet, Jozua, een koning kun je zeggen, Jozua, en ook een priester, Jozua. En dat zijn allemaal afbeeldingen die wijzen allemaal heen naar de Heere Jezus, die de volmaakte profeet en priester en koning is. Nu vraagt de catechismus ons in antwoord, vraag en antwoord 29, waarom wordt de Zoon van God Jezus, dat is zaligmaker, genoemd? En het antwoord is omdat hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost en daarnaast dat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. En zo komen we dan bij die naam, Jezus, een heerlijke naam. Zaligmaker. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Maar jongens en meisjes, misschien denk je wel, wat betekent dat zalig maken? Nou, dat betekent iemand verlossen van het grootste kwaad en je geeft hem het hoogste goed. Dat is zalig maken. Dus een zondaar die van God gescheiden is, die op weg is naar de hel, die geen troost en geen vrede heeft, die wordt nou verlost door Jezus, de zaligmaker. En hij wordt op de weg geplaatst die tot de hemel leidt. En wordt uiteindelijk straks, komt hij in de eeuwige zaligheid terecht. Dat is wat de Heere Jezus doet. Verlost iemand van het ergste kwaad en geeft hem het hoogste goed. Dat is zalig maken. En dat is nou de Heere Jezus. Hij is zaligmaker. En hij is ook de enige die dat kan doen. Er is niemand anders dan de Heere Jezus. Er zijn wel heel wat mensen op aarde die beweerd hebben dat zij verlosser waren. De Romeinse keizers die noemden zichzelf ook nog verlosser. Soter, verlosser, maar zij konden niet verlossen. Zij wilden verlossen met geweld en met het zwaard en met corruptie. Maar ze zijn allemaal gevallen. En zo zijn ook wel leiders van bepaalde godsdiensten, die hebben ook gezegd dat zij verlosser waren. Maar ze zijn allemaal gestorven. En er is niets meer van over. Er is maar één die de verlosser is, de Heere Jezus. En hoe weten wij dat nou? Er zijn toch wel meer die dat gezegd hebben? Kijk, dat weten we van de Heere Jezus, omdat hij gestorven is en opgestaan. Daar zit het op vast. Er is maar één die uit de dood is teruggekomen en die de dood heeft overwonnen. Dat is de Heere Jezus. Hij is opgestaan. Hij is opgevaren naar de hemel. Daarom bewijst de Heere Jezus daarmee dat hij de zaligmaker is. En daarom zegt Petrus tot het Sanhedrin, de zaligheid is in geen ander. Want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. Een prachtige tekst. Een tekst die geschreven is voor onze tijd. Een tekst die zo belangrijk is. Want wij zullen als kerken steeds meer onder druk geplaatst worden. Dat wij niet mogen getuigen van de naam van de Heere Jezus. We zullen steeds meer onder druk gesteld moeten worden. Dat wij andere godsdiensten dezelfde rechten moeten geven als ons eigen godsdienst. En dat ze eigenlijk van ons willen horen dat het eigenlijk niet uitmaakt of je nou hindoe bent of moslim of joods of christen. Dat maakt allemaal niets uit. Het is allemaal hetzelfde. Het zijn allemaal godsdiensten. Het zijn allemaal verschillende wegen die naar de ene God leiden. Dat hebt u vast gehoord. En jullie ook, of jullie zullen het nog wel te horen krijgen. Mensen zeggen dan dat al de godsdiensten zijn eigenlijk hetzelfde. Nou, hoe moeten we daarop reageren? Nou, het is helemaal niet waar. Het is een leugen. Dat kan ook helemaal niet. Islam leert heel wat anders dan wat christendom leert. Ze leren zaken die tegenover elkaar staan. Boeddhisme, hindoeïsme leren heel andere zaken dan het christelijk geloof. Al die andere godsdiensten leren dat een mens behouden wordt en zalig wordt door allerlei goede werken te doen. Door te mediteren of door trouw godsdienstige rituelen na te komen. Terwijl het christelijk geloof leert dat een mens zalig moet worden door het werk van Christus in zijn leven. Door het geloof zonder de werken. Dus dat is totaal anders. Het is een heel andere grondslag, die andere godsdiensten. Dus daarom, als je gewoon naar hen kijkt en bestudeert, dan is het niet waar dat ze gelijk zijn. Al die andere godsdiensten zijn eigenlijk wel gelijk. Al zijn ook wel wat verschillen tussen. Maar die zijn allemaal gestoeld op het principe, je moet zalig worden door je goede werken. Maar dat leert het christendom helemaal niet. De Heer Jezus heeft alle goede werken gedaan. En de Heer Jezus heeft de wet van God volkomen gehouden. En hij heeft zijn leven afgelegd als een losprijs voor de zonde. En een zondaar wordt zalig alleen maar en uitsluitend op grond van het volkomen volbrachte werk van de Heer Jezus. Dus daarom klopt het helemaal niet dat alle godsdiensten gelijk zijn. En de Bijbel zegt het ook. Dat is die laatste tekst die we gelezen hebben. De Bijbel zegt het ons, want de zaligheid is in niemand anders. En er is onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven. Door welke wij moeten zalig worden. Er is maar één naam, Jezus. Hij heeft het gezegd, wat niemand anders zelfs heeft durven beweren. Ik ben de waarheid. Ik ben het leven. Ik ben de opstanding. Dat heeft niemand anders ooit durven beweren. Ook niet de valse leraren niet en de valse godsdienstleiders ook niet. Maar Jezus mag het zeggen. Onder de hemel, het kan niet breder opgevat worden. Er is maar één naam aan de mensen gegeven. En nu zijn wij allemaal zondaren. We zijn allemaal eigenwijs, vol eigen gerechtigheid, vol allerlei vuil en zonde. En daar moeten mensen van verlost worden. Er moet een nieuwe geest in de mens komen. En dat doet nou de Heere Jezus. En de tekst zegt ook, wij moeten zalig worden, zegt Petrus hier. Het is niet door wie u zalig kunt worden, door welke wij kunnen zalig worden. Of door welke wij mogelijkerwijs zalig worden. Of u zou het misschien kunnen overwegen. Nee. Moeten. Jullie moeten zalig worden. Verloren te gaan is verschrikkelijk. En er zijn mensen die nu al verloren zijn terwijl ze op aarde leven. Ze zitten misschien wel in de kerk, misschien wel vanavond. Die nog verloren zijn. En ze gaan straks helemaal verloren. Tenzij ze verbonden worden aan die naam Jezus. Kijk, wij moeten zalig worden. We leven in een wereld waarin heel veel moet. En jongelui, jullie moeten zoveel. Je hebt een toetsus en een opgave en een opdracht zo en een werkstuk. En zoveel moeten jullie doen, huiswerk. En u hebt het zo druk, er moet zoveel in het leven, moeten dit even, moeten dat, weet u. Er hoeft eigenlijk helemaal niks. Er is maar één ding wat moet. Zalig worden. Dat moet. De Heere moet de eerste en de hoogste prioriteit in ons leven hebben. En ook al hebt u heel veel dingen niet in uw leven bereikt, als u zalig mag worden, dan hebt u dat ene nodige gedaan. En dan hebt u niet te vergeefs geleefd. Maar als we nou heel veel bereikt hebben in het leven en van alles hebben we, maar we zijn nog verloren, nog buiten Christus, dan is ons leven mislukt. Dan hebben we ons leven verknoeid en verspild en vermorst. En straks wordt het gezien en beleefd met pijn en met wening en met knarse tanden. En daarom is deze prediking zo belangrijk. Van Jezus. Van het grote kwaad in ons leven is de zonde. Er zijn gevolgen van de zonde, van ziekte en pijn en tranen. Maar het ergste, dat is de zonde zelf. En als een mens tot God bekeerd wordt, dan is er voor die mens niet genoeg dat de straf nu weggenomen is en dat de schuld bedekt is, maar dan wil hij in zijn eigen leven niet meer die zonde dienen. Maar dan wil hij luisteren naar de Heere. Wil hij wandelen op de wegen van de Heere. En dan roept hij tot God om genade. Leer mij naar uw wil te handelen. Dan hebt u wat de Bijbel zegt, een droefheid naar God. U hebt een verlangen naar God. Zoals een jongen en een meisje, ze zien elkaar niet. En er is een droefheid naar elkaar. Want ze hebben heimwee naar elkaar. Ze verlangen naar elkaar. Dan krijgt nou een mens met de Heere ook een verdriet, een droefheid naar God. En er wordt gevoed door de liefde. Omdat u zo graag dan wilt leven zoals hij het u voorhoudt. En nou is het God die die droefheid bewerkt in het hart. En de Heere door zijn geest opent uw ogen voor de verdorvenheid in u. En dan begeert u dat de Heer het kwaad uit uw leven zal weghalen. En dat is nou een heel proces. Dat gaat in het leven veranderen, dat langzamerhand. Maar uiteindelijk is het toch wel zo dat de allerheiligste, de meest toegewijde kind van God, heeft nog maar een klein begin van die volmaakte gehoorzaamheid. Maar bij het sterven, dan sterven al die zonden en al die verdorvenheid blijft achter. En dan zal de ziel zonder zonde de Heere volkomen kunnen liefhebben. O zalige dag, dan is er voor een kind van God een dag. Dan is hun sterfdag beter dan de dag van hun geboorte, zegt Prediker. Omdat ze dan zonder zonde voor hem zullen komen, genodigd tot het feestmaal van het Lam. Door Jezus alleen. En hier op aarde zijn ze nog in de strijd. Hier op aarde staan ze nog bloot aan de verleidingen van de duivel en van de wereld. En dan ervaart u ook zwakte in uzelf. En u ziet dat ook onze beste werken nog bevlekt zijn. En daarom wordt Jezus u zo liefelijk. U krijgt de Heere Jezus zo nodig en liefelijk. Lief krijgt u hem, want er is geen liefelijke naam onder de hemel gegeven. En hoe meer u uzelf leert kennen en uw eigen verdorvenheid van uw eigen naam, des te meer ziet u de schoonheid in die heerlijke naam van de Heere Jezus. Dan moeten we zeggen dat onze levens, die zijn toch verzuurd en die zijn toch verziekt. En die zijn toch bedorven. Maar die heerlijke naam van Jezus, die is zo rijk en heerlijk. En daarom gaat er ook niet om onze naam. En het gaat er niet om dat onze naam genoemd mag worden. Maar het gaat om dat de naam van de Heere Jezus verbreid wordt. Dat mensen die heerlijke naam gaan lief krijgen. Want daar ligt nou het leven in en het behoud. Daar ligt nou troost in en kracht en moed onder alle omstandigheden. Kijk, zo werkt Gods geest om u af te breken in uzelf en u maar heen te wijzen naar hem. Ja, zegt u maar, ik ben niet bekeerd en ik heb zo'n weg niet als een ander gehad heeft. En ik heb, kijk, het gaat niet om een ander, het gaat om Jezus Christus. Het gaat om die band, die trekking tot hem. Dat u afgebroken wordt in uzelf en dat u hem al meer gaat zien. Daar gaat het om. Want wie zijn het nou die het leven buiten zichzelf gaan zoeken in de Heere Jezus? Zijn dat nou vrome mensen, mensen die zichzelf wat opgeknapt hebben, mensen die nou heel goed hun best gedaan hebben? En dat ze dan naar de Heere Jezus en gaan pleiten op wie ze allemaal geweest en wat ze gedaan hebben? Nee, u voelt aan, dat is helemaal niet het geval. Hij is gekomen voor goddeloze zondaren. Kijk, er is wel eens dit voorbeeld genoemd, dat als een kind onder ons geboren wordt en dat kindje mag gezond zijn, dan zijn we blij en dan zeggen we, alles zit erop en eraan. Maar wanneer de Heere nou een zondaar vindt, dan is alles eraf. Dan is hij verbroken. Er is geen aantrekkelijkheid, geen schoonheid, geen liefelijkheid. Maar zo'n leven van zo'n zondaar is kapot en stuk. Maar nou gaat de Heere Jezus zich ontfermen over dat verlorene. Hij behoudt het. En daarom is er plaats voor u en voor mij. Voor een ieder van ons. Bij hem, bij de Heere Jezus. Want hij bekommert zich om mensen die vastgelopen zijn in het leven. Mensen die zichzelf niet kunnen verlossen van hun zonden. U mag bij hem terecht. U moet bij hem terechtkomen. U moet toch behouden worden. Zie dan toch op hem. En ga maar uit naar hem, met uw schuld, met uw verdorvenheid, met uw ingezonkenheid, met uw lauwheid, met uw slapheid, met al uw gebrek. Kom toch maar terecht aan de voeten van deze heerlijke koning. Daar is toch het leven. Daar is toch het behoud. U moet zalig worden. En dat kan alleen maar in Jezus Christus. En dan is de vraag 30. Geloven dan die ook aan de enige zaligmaker Jezus, die hun zaligheid en welvaart bij de heiligen, bij zichzelf of ergens elders zoeken? Nee, zij. Maar zij verloochenen met de daad de enige heiland Jezus. Ofschoon ze met de mond in hem roemen, want van twee en één, of Jezus moet geen volkomen zaligmaker zijn. Of die deze zaligmaker met waargeloof aannemen, moeten alles in hem hebben dat tot hun zaligheid nodig is. Kijk, wat gaat er om met zalig worden, zalig maken? Is het mogelijk om de zaligheid ergens anders te zoeken? Is het zo dat de Heer Jezus nou een gedeeltelijk zalig maakt en dat anderen dat aanvullend kunnen? Nee, dat kan niet. Zalig maken, dat is absoluut. Er is maar één die dat doet. En hij doet het ook volkomen, 100%. Wat een troost. Wat een uitzicht. Wat een verwachting. Het is niet 95% en 5% moet u er zelf aan toevoegen. Nee, hij is absoluut de enige zaligmaker. En zodra we ergens anders nog zaligheid in willen zoeken, dan geloven we niet in de Heere Jezus. En dan verloochenen wij hem, want hij wil aanbeden worden en gekend worden als een volkomen zaligmaker. Is het dan mogelijk om je zaligheid ergens anders te zoeken? Zijn er mensen die dat doen? Nou, u kent uw eigen hart toch wel? Of kent u uw eigen hart niet? Hoe vaak gebeurt het niet dat je toch een beetje op jezelf gaat steunen? Je probeert jezelf te verbeteren. En dan zeg je, ja, maar ik ben altijd trouw naar de kerk geweest. En ik dien de Heere, dat doet mijn buurman niet, maar ik wel. En ik ben trouw lid geweest van de kerk. Ik probeer ook goed te doen. Dus daarom kan God mij toch aannemen. Ja, ook om de Heere Jezus, maar ook om wat ik gedaan heb. Nou, wat ben je mee bezig te doen? Dan ben je bezig te zeggen, te kijken naar alles wat jij goed gedaan hebt. En dat samen met de Heere Jezus voor de Heere komen. Nou, dan ben je bezig je zaligheid, je behoud te zoeken in jezelf. En het is niet zo dat God wat doet en de mens wat doet. Het is enkel Gods werk. Het betekent niet dat u daarom maar kunt aanleven. U hoeft uw best niet te doen, nee. God roept ons. En de Heere gebiedt ons. Om niet het kwaad te doen, maar het goede te doen. Hij gebiedt ons dat. En dan moeten wij aan gehoorzaam zijn. Maar niet om iets te verdienen. Wij verdienen helemaal niets. En de reden waarom een mens aanneemt is niet onze gehoorzaamheid. De reden waarom de Heer een mens aanneemt is niet omdat we zo vaak gebeden hebben. Of omdat we zo vaak uit de Bijbel gelezen hebben. Daarom, dat is niet de reden, daarom neemt de Heer een mens niet aan. De Heer neemt een mens aan alleen maar om het volkomen werk van de Heer Jezus. En daarom kan het voor elk mens. Nou heeft de Heere beloofd dat hij een bidder hoort. En de Heer heeft beloofd, ga nou maar lezen in de schrift. Want de schriften zijn er die van mij getuigen. En dat zijn de middelen waardoor de Heere werkt. En dat mogen wij niet verwaarlozen. Maar de reden waarom de Heere een mens aanneemt is niet omdat hij zoveel gedaan heeft. Het is enkel om Jezus wil. En daarom, daar ligt nou het leven in. Het behoud in. We mogen de zaligheid niet voor een klein stukje bij onszelf zoeken. Ook niet bij anderen. Er zijn heel wat mensen die zich christen noemen, die naar heiligen bidden. Heiligen, dat zijn dan mensen geweest die vroeger geleefd hebben en waarvan gezegd wordt dat ze nu in de hemel zijn en dat ze eigenlijk veel meer goede werken gedaan hebben dan slechte werken. En daarom zijn ze ook in de hemel. Nou, leert de Romeinse kerk en ook de orthodoxe kerk, De Russisch-Orthodoxe kerk, dan kun je dan naar die mensen bidden. En dan kunnen zij dan vragen aan de Heere Jezus of de Heere Jezus ook aan jou wil denken. Dat is de bedoeling. Vreselijk. De Bijbel leert dat nergens. Het is maar één naam onder de hemel gegeven. Het is heel erg. Maar wij kunnen ook zo onze heiligen hebben. Mensen waar we een beetje ons vertrouwen op stellen. Als die dominee of dat kind van God maar zegt dat het goed met ons is. Als die het maar kan overnemen wat ik zeg. Nou, dan is het goed. Dan hebben we een gevoel van zekerheid. Nou, mooi niet. Het gaat niet om wat de mens van u zegt. Het gaat erom wat God van u zegt. En we mogen elkaar niet maar de handen opleggen. We zijn geen hartenkenners. Wij mogen elkaar alleen maar verwijzen naar die ene die zalig maakt. En daarom is het beter dat u als een arme en ellendige valt in de handen van de Heere Jezus Christus. Dan dat u zich gaat overgeven aan de goedkeuring van mensen. En als we meer waarde hechten aan het oordeel van mensen dan aan het woord van God, dan zijn we verkeerd bezig en dan gelooft u niet in de Heere Jezus. Zolang u nog vertrouwt op uw eigen kracht, dan gelooft u niet in de Heere Jezus. Wat een zegen wanneer een mens nou niets meer overhoudt. Aan een eind komt met zichzelf. En afziet van mensen. En afziet van zichzelf. En heel zijn leven met heel zijn hebben en houden voor de Heere neerlegt. En beleidt: Heere, ik kan uw wetten niet houden. Ik kan mijn gedachten niet beheersen. Ik kan de zonde niet de baas in mijn leven. En ik kan niet zeggen dat ik zelfs een deel van uw geboden gehouden heb. Ik heb tegen ze allemaal gezondigd. Ik ben melaat van de hoofdschedel tot de voetzool toe. Maar ik zie op tot u, de enige zaligmaker. U ontvangt toch zondaren. U zoekt hen op. En dan mag u het uitspreken voor de Heere. Hoe het met u is. En met ons allemaal is. Want we hebben allemaal ellende. En zorgen en zonden en ongerechtigheden en vuil. En al die, dit alles weeft eigenlijk een kokon om ons heen. We worden helemaal ingewikkeld, draad voor draad. En zo hebben wij een vuil kleed van verdorvenheid ligt om ons heen. Een vreselijk zware, het is een vuil kleed. En daar sta ik dan in mijn schande en in mijn schaamte voor God. En dan hoor ik die naam van Jezus die volkomen verlossing geeft. Want hij is gekomen om dat vuile kleed af te trekken. En om de mens te beklederen met de klederen des heils. En hij doet de mens de mantel der gerechtigheid om. De mantel van zijn eigen gerechtigheid. En hoe kom ik aan dit? Deze mantel van gerechtigheid. Door te buigen voor deze zaligmaker. Zijn naam aan te roepen. Gij zonen Davids, ontferm u over mij. U bent de enige middelaar. Wees mij de zondaar genadig. Ik moet zalig worden. Ik verdien het niet. Maar u ontvangt toch zondaren. Is het toch rijk om zo te pleiten en zo te worstelen. Aan de troon van zijn genade. Doe je dat? Ken je dat? Ga daarmee door en zie op hem in zijn woord. Zoek hem te omhelzen met de armen van het geloof. Dat de Heere Jezus in je hart en ziel zou wonen. Ja, maar Maar iemand heeft dus tegen mij gezegd, het moet meer om de eer van God gaan in mijn leven dan om mijn eigen zaligheid. En eigenlijk roep ik hem aan om behouden te worden, want ik wil niet verloren gaan. Ik roep hem aan om zalig te worden, maar het moet toch gaan om zijn eer en daarom is mijn gebed toch weer helemaal verkeerd. Ach, zit daar nou niet over in. Je doet God geen grotere eer aan dan dat je met een belijdenis van je eigen schuld die naam Jezus aanroept. Zoals de Heere God dat bedoeld heeft. Jezus, u mag zijn naam noemen, Jezus, zaligmaker. En zo verheerlijk je God. En zo wordt de Heere Jezus jouw zaligmaker. Zo mag een mens zich neerwerpen voor Christus met een naakt geloof. Een naakt geloof, er heeft geen enkele grond in zichzelf. En dan belijdt u maar dat u voor God niet kunt bestaan. En dat u steunt op een ander, op zijn gerechtigheid. En dat hij daarom uw meester, uw koning moet worden. En dat alles in het leven ondergeschikt wordt aan hem. Dan komt er overgave in het leven. Dan neemt de Heere de hoogste plaats in uw leven. Dat is het geloof. En dan mag u weten dat Jezus niet alleen de zaligheid verdiend heeft. Maar dat hij ook het geloof verdiend heeft. Dat hij ook bekering verdiend heeft. Want daartoe is hij opgevaren en gezeten aan de rechterhand van de troon van zijn vader. Om bekering te geven. Om vergeving van zonden te geven. Hij stort zijn geest uit die het geloof bewerkt in het hart. Want deze zaligmaker neemt alles met zich mee. Die heerlijke naam, Jezus. En wanneer u nou ziet in uw leven dat u geen geloof hebt, dan mag u hem aanroepen om genade, om in hem te geloven. Want de Heere Jezus neemt alles mee. Zo krijgt de mens deel aan zijn schatten en gaven. En die schatten en gaven is dat de Heere je leven gaat leiden en regeren en in het pad brengen zoals de Heere wil dat je gaat. En dan waarschuwt hij je voor bepaalde zaken in het leven die gevaarlijk zijn. En dan onderwijst hij je en dan voedt hij je en zegent hij je. Hij doet je smaken dat de Heere lieflijk is en goed. En zo trekt hij een mens achter zich aan, omdat de Heere zo goed is. En dan krijg je er smaak in. Je krijgt liefde tot deze Jezus. En weet, bij de Heere is het alles of niets. Het is dat hij een volkomen zaligmaker is, dat hij volkomen alles te zeggen krijgt in je leven, dat alles onderworpen wordt, dat hij je gaat onderwijzen, dat hij je gaat leiden, dat hij je gaat regeren, of het is niks. Niet half, dat kan niet. Neemt de Heere niet. Weg dan met al uw eigen gerechtigheid. Weg dan met uw bekering. Waar u nou prat op gaat. Weg met uw bevinding waar u zo graag op steunt en over praat. Als een naakte zondaar. Met naakt geloof. Voor deze Jezus terechtkomen. En dan gaat het niet zozeer om een roemen met de mond. Maar het gaat wel om een leven. Concreet, in de praktijk, een leven met Jezus door het geloof. Dat is geloofsgehoorzaamheid. U zegt het en ik doe het. Dan word je zoals die knechten uit Psalm 123 die opzien naar de ogen van hun Heer en naar de hand van hun Heer. Zo wil jij opzien dagelijks tot de Heere Daarom heb je die verborgen omgang met de Heere zo nodig. Dan is de Heere bij je. Hij onderwijst je. Hij leert je al meer zien wie Hij is. En dan krijg je al meer verlangen om te leven met Hem. Daar gaat het om. Niet met de mond maar roemen, maar met het leven in de praktijk. Heel wat mensen roemen met over Jezus met de mond. Maar heel veel is bedrog en schijn. Dus zelfs in de Romeinse kerk is er een orde van Jezus. Dat zijn de Jezuïten. Societas Jezu. En die mensen die hebben als doel gesteld, ook al roemen ze in de Heere Jezus met de mond, hun doel is de macht van de paus te vergroten. Daar gaat het bij de Jezuïten om. En daar mag je alles voor doen. Er zijn aanwijzingen dat Abraham Lincoln was vermoord door de Jezuïten. De Jezuïten die hebben oorlogen ontketend, mensen in geestelijke slavernij gebracht, marteling toegepast, verraad, leugen, alles gedaan. Alles mag, zolang de paus en zijn macht vergroot wordt. Dat zijn de Jezuïten. En die roemen in de naam van Jezus met hun lippen. Maar het is bedrog. En zo zijn er meer mensen die roemen over Jezus. Ze zijn dichtbij en ze leven altijd in blijdschap en de zonde geen last meer van. Maar zo werkt de Heere ook niet. De Heere houdt zich over een arm en ellendig volk in zichzelf. En dat volk is rijk in de Heere en verblijdt zich dan ook in de Heere. En daarom moet het leven in diepe afhankelijkheid van de Heere. Dat is het geloof in de Heere Jezus. Wat een zegen. Deze Jezus die barmhartig is, terwijl wij zo hard zijn. De Heere Jezus die almachtig is en wij zo zwak zijn. De Heere Jezus zo goed en wij zo slecht. De Heere Jezus die alle macht heeft en wij zijn maar diep afhankelijk. Kijk, als de Heere gaat werken, dan krijgt u een walg aan uzelf. Van al uw eigen daden. En dan wilt u niet over uzelf spreken, maar alleen over die heerlijke naam. En zo worden armen met goederen vervuld. Maar rijken worden ledig weggezonden. Wat een heerlijk evangelie. Zie dan maar af van uzelf. In hem vindt u alles wat u nodig hebt. Zie dan af van al de vragen die u hebt. Van al de voorstellingen die we maken van het geestelijke leven. Hoe het moet gaan. En buig nou maar de knieën. En word nou maar een student van de schrift. Goed lezen. Opnieuw lezen, herkauwen wat u gelezen hebt en breng het voor de Heer in het gebed en smeek hem om zijn geest, om uw ziel en leven te veranderen. En wat u ook nodig hebt, hij brengt het mee. Hebt u liefde nodig, licht nodig, kracht nodig, geloof nodig, ontdekking nodig, volharding nodig, wijsheid nodig, verootmoediging nodig, moet u zelfverloochening leren, moet u geduld leren. Ach, het houdt niet op. Hij is toch volkomen. Daarom is er geen enkele reden dat iemand hier verloren hoeft te gaan. Want de naam van Jezus wordt u verkondigd. Dat u zalig moet worden. Amen. Zingen wij Psalm 86, het achtste vers. Psalm 86, vers 8. Zullen wij samen bidden en danken. O Heere, wij weten niet hoe wij bidden moeten naar behoren. En wij zijn ook zo dankeloos van nature. En Heere, nu hebben wij gehoord van die ene naam, waardoor wij moeten zalig worden. Zo bidden wij u dan, dat wij verbonden mogen worden aan die naam. Dat u, Heere Jezus, een ieder van ons zoudt willen verbinden aan u. Dat wij dankzij uw verlossende macht en dankzij uw goedertierenheid en barmhartigheid, dat wij een levende band met u, Heere Jezus, zouden hebben. En Heere, dan past het ons te danken voor deze onuitsprekelijke gave. En het past ons onszelf te verloochenen en te belijden voor u, dat wij in alles van u zijn afgeweken en dat niemand van ons gerechtigheid heeft in zichzelf en dat u alleen onze gerechtigheid kunt en moet zijn. Heere, wanneer er bergen van schuld om ons zijn en wanneer het misschien is dat we niet eens naar u vragen, Heere, dan zegt u ook nog, u bent gevonden van hen die mij niet naar mij vroegen. Heere, dat is wel zuiver enkel genade, maar wilt u dat toch ook doen? Wanneer er geen begeerte is om u te kennen, wilt u dan wakker schudden? Wilt u bekeren? Wilt uw volk en kinderen doen toenemen in de kennis van deze heerlijke naam Jezus, dat zij op u mogen zien en steeds meer en dieper en groter en hogere schoonheid in u vinden. Heere Jezus, wees ons zo nabij. Neem ons voor uw rekening. Gaat u met ons deze week. Gedenk hen die het moeilijk hebben in ons midden. En willen ieder van ons gedenken in genade. Hoor ons bidden om Jezus wil. Amen. Zingen wij Psalm 56, het zesde vers. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.